Gemeente, er is nog één afkondiging. En dat betreft komende woensdagavond, 22 mei, om 19:30 in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Dirksland, zal er een themabijeenkomst gehouden worden vanuit de dienstmaatschappelijke werk Goeree Overflakkee, waar wij als gemeente ook aan meedoen. Daar zal de hulpverlener Lisanne van der Wekken spreken over zelfvertrouwen vanuit Bijbels perspectief. Aanstaande woensdag om 19:30 in Dirksland. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 72, het zesde vers. 72 vers 6, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen. 72 vers 6. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. We beginnen te lezen bij vers 13 en we gaan door tot en met hoofdstuk 5 vers 11. 1 Thessalonicenzen 4, te beginnen bij vers 13. En wij lezen door tot en met hoofdstuk 5 vers 11. En dan lezen wij het woord van de Heere. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen, degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet nodig dat men u schrijft. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid. Door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en laten wij daarna zingen Psalm 43, het vierde vers. Psalm 43, het vierde vers, nadat wij het geloof beleden hebben. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen in deze dienst het tweede gedeelte bezien van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Vorige week hebben wij het eerste gedeelte bezien. En dat is dan geëindigd bij het gedeelte wat begint: al dan, als dan zullen de boeken, dat is de conscientie, geopend. Daar willen we beginnen te lezen. Als dan zullen de boeken, dat is de gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaar voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht verschrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en de uitverkorenen, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zou worden en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden en ze zullen de verschrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zou, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen geweten en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader, en voor zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zou hen de Heere zulke heerlijkheid doen bezitten als het hart van een mens nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed en hem vragen om een zegen over deze dienst. O heerlijke en heilige Heere in de hemel, opnieuw brengt u ons samen in uw huis. We hebben opnieuw een gedeelte uit uw heilig woord gelezen. We hebben het geloof beleden, ook met dit gedeelte uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar willen we nu met elkaar over mediteren, daar willen we lering en vermaning en vertroosting uit ontvangen. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Heere, uw dienaar niet en de gemeente niet. En het is daarom dat wij eerst tot u komen en u vragen om een zegen over uw woord. Want we belijden in de Nederlandse geloofsbelijdenis dat dat een samenvatting is van uw woord. En daarom preken wij hier in feite wat uw woord leert. En heren, nu bent u de auteur van uw woord. En u weet precies wat daarmee bedoeld is. En zo vragen wij u, Heer, of u ons wijsheid en genade wil geven. Of u ons kracht en ontferming wil schenken om te begrijpen wat u bedoelt met dit gedeelte uit uw woord. We hebben het gelezen uit 1 Thessalonicenzen 4 en 5. En wij lezen het, maar wij kunnen het ons niet voorstellen. Wij zijn zo aan de aarde gekluisterd. We kunnen niet beseffen wat aan de andere zijde van de dood is. En we kunnen niet beseffen wat in de toekomst gebeuren zal. We moeten als kinderen zijn in het geloof. En we moeten luisteren, heel goed luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Heere, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons verstand verlichten? En wilt u ons geven een blik op de eeuwigheid bij u? Want daar zullen we allemaal mee geconfronteerd worden. Al kunnen we ons dat niet voorstellen. Er zijn meer dingen van het leven dat we ons niet kunnen voorstellen, omdat we dat nooit hebben meegemaakt. Maar u bent de schepper van hemel en aarde. En alle mensen zullen eens verantwoording aan u moeten afleggen. Want u komt terug. Net zoals uw eerste komst aangekondigd werd in het Oude Testament, zo werd toen al en opnieuw in het Nieuwe Testament uw wederkomst duidelijk aangekondigd. En het kan elk moment gebeuren. En dat zal het einde zijn. En dan zal gezien worden dat deze wereld in zichzelf niets heeft. Dat niets is hier blijvend. We moeten alles verlaten. En dan komt het wel op het ene neer of wij u lief hebben. Of wij met God verzoend zijn. Of het ons verlangen geworden is om u te kennen in ons leven. Of we hebben leren hongeren en dorsten naar u. En wij bidden u, wilt u dat dan bewerken in ons leven? Heel in bijzonder wanneer dat nog niet het geval is. Wanneer wij nog steeds voor deze wereld en dit leven onze krachten geven. En dat we u voorbij leven. Heren, van nature zijn we daar allemaal toe geneigd. En wat hebben we dan toch bekering nodig? Genade van u. O Heere, open onze ogen, dat we mogen zien wat werkelijk belangrijk is. Wil in de harten van jongeren werken en kinderen, dat zij het ook mogen zien dat het allerbelangrijkste is dat zij u zullen kennen en liefhebben en straks naar de hemel zullen gaan waar u bent. O Heere, dan zal alles winst zijn, ook al waren we de armste van alle mensen. En hadden we een heel moeilijk leven, als we bij u straks mogen komen, dan zal het toch volkomen winst zijn. Maar ook al waren we zo rijk en hadden we zoveel eer en aanzien en welvaart, maar als we u niet kennen, dan zal alles verlies zijn. En daarom, Heere, vanwege de ernst van deze situatie, bidden wij u om uw leiding, om uw licht, uw wijsheid en waarheid in ons binnenste. Laat er een gezegende dienst mogen zijn door uw goedheid. Heere, gedenk hen die thuis met ons meeluisteren. Bedouw hen ook met uw zegen, met uw ontferming, dat ze met gewijde aandacht mogen luisteren naar uw woord. Heere, wij bidden u voor heel de gemeente. We bidden u of u in ons midden wilt wonen en werken. Of u uw kinderen hoe langer hoe meer genade wil geven om uit te zien naar uw toekomst. En uit te zien naar het u mogen kennen en liefhebben zonder zonde. Heere, we bidden u of u bij ouderen wilt zijn, die in moeite zijn, hen die verzorgd worden in verzorgingstehuizen. We bidden u voor weduwen, wil hen nabij zijn in het gemis wat ze dagelijks ervaren, het stille verdriet wat er kan zijn. We bidden u, Heere, voor hen die verlaten zijn. Wilt u hen ook in uw ontferming gedenken? En wilt u hen een toevlucht zijn? Elke dag opnieuw een onuitputtelijke bron van liefde en kracht. We bidden u voor weduwnaren, die ook dagelijks het gemis ervaren. Ontferm u over hen. En laat in alle omstandigheden, Heere, onze hulp en sterkte bij u gezocht en gevonden mogen worden. We bidden u ook voor de gehandicapten. Vanmiddag mocht er nog een dienst gehouden worden voor hen. Wilt u ook hen zegenen? En waar ze ook verpleegd of verzorgd worden, geef liefde daarbij. En wilt u ook in hun harten werken tot eer van uw naam. Heere, wij willen u opdragen ons vorstenhuis. Onze koningin mocht in het afgelopen week haar verjaardag gedenken. Wilt u het huis van Oranje nog tot zegen stellen? We bidden voor onze regering. Wilt u ook wijsheid en inzicht geven, dat ook wij een stil en gerust leven mogen leiden? En we bidden u voor die landen waar uw volk onder druk gezet wordt, om uw woord toch opzij te zetten. En eerst te luisteren naar wat mensen zeggen in plaats van te luisteren naar uw woord. We bidden u of u kracht wil geven aan uw kerk in al hun verdrukking en al hun moeite. En wilt u hen trouw doen zijn aan u en aan uw woord. We bidden u, Heere, ook voor hen in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer, die trouw willen zijn aan uw woord. En we bidden u ook voor broeder Kees van der Staaij, nu hij weer in het middelpunt staat van allerlei kritiek en weer van alles heeft te verwerken. Heer, u hebt hem in het verleden ook vaker kracht gegeven en wijsheid en inzicht. Wil het ook blijven doen, dat hij in alle rust en in alle nuchterheid heel duidelijk mag verwoorden waar wij voor willen staan. Heere, wij willen u ook bidden voor de komende verkiezingen voor het Europees Parlement, al staat er wat verder bij ons af. Toch krijgt het al meer invloed. En zo bidden wij u, Heer, ook voor hen in het Europees Parlement die uw woord willen nemen als richtsnoer en uitgangspunt voor hun politiek handelen. Zegen die partijen en geef dat ook uw getuigenis ook daar gehoord mag worden. We bidden u voor het volk Israël. Wilt u hen beschermen en bewaren voor alle vijanden? Ook hen die dat land willen uitroeien en dat openlijk ook verkondigen. We bidden u, Heer, of u opnieuw het land Israël en dat volk wilt beschermen. We bidden u vooral, Heer, of u de bedekking die op hun aangezicht is, wilt wegnemen. Dat Israël mag zien dat u, Heere Jezus, de Messias bent. O, zou u nog wonderen willen doen. En dat er dan een zegen mag uitgaan, ook op andere landen. Ja, wilt u nog opwekkingen geven door heel de wereld heen. En dat elke dag opnieuw er zondaren tot bekering gebracht worden. O, Heere, laten het er velen mogen zijn. Want in de veelheid van uw onderdanen zal toch ook uw heerlijkheid gezien worden. Wil dan het werk van de zending zegenen. Het werk dat in uw koninkrijk gedaan wordt. O Heere, verheerlijk zo uw naam. En gedenk ons zo in deze dienst. We bidden het uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 110, de versen 1, 2 en 5. Dat is Psalm 110, de versen 1, 2 en 5.
Yeah.
Geliefde gemeente, laat het ons heel duidelijk zijn dat het woord van de Heere handelt over feiten. Wij spreken hier niet over verzinsels. Wij spreken hier niet over zaken die eigenlijk zinnenbeeldig, symbolisch verstaan moeten worden. Wij zijn bezig hier in de kerk na te denken over feiten. Het was een feit dat Maria, de moeder van de Heer Jezus, zwanger werd door de Heilige Geest. En zo was het een feit dat de Heer Jezus zonder zonde was. Dat God mens geworden is en onder ons gewoond heeft. Het is een feit dat de Heer Jezus gekruisigd is, gestorven en begraven is. En dat hij op de derde dag is opgestaan en door honderden mensen gezien is. Dat zijn feiten. Historisch aanwijsbare feiten. En het feit dat de Heer Jezus opgevaren is in de hemel, was een feit dat waargenomen is door zijn 11 discipelen. En het feit dat de Heilige Geest is uitgestort en grote consternatie teweegbracht in Jeruzalem. En dat daarna het evangelie zich uitgebreid heeft en uitgewaaierd is door heel het Romeinse Rijk. Dat zijn allemaal feiten. En de wonderen die de apostelen gedaan hebben, dat zijn feiten. En dat mensen nu in het hart gegrepen worden, die weer eerst weerbarstig waren en niets van de Heere te maken wilden hebben en alleen maar in de zonde leefden en nog veel sterker in de zonde gingen leven, opeens gestopt werden en opeens veranderd werden. Dat heel hun houding en heel hun verlangen veranderd werd. Vroeger waren ze gericht op de wereld, nu zijn ze gericht op Jezus Christus. Dat is een feit. En nu moeten wij, en wij mogen weer, nu voor de tweede keer mediteren over de wederkomst van Christus. Dat is een feit wat gebeuren zal. En dat iedereen voor zijn troon vergaderd zal worden. Het gaat er niet om of wij ons dat kunnen voorstellen. Het gaat er niet om of wij dat kunnen begrijpen. Hoe zouden wij het kunnen begrijpen dat God mens geworden is? Hoe zouden wij het kunnen begrijpen dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden? Hoe kunnen wij begrijpen de schepping van hemel en aarde? Wij zijn zulke kleine mensjes. Het groot heelal. Wie kan dat begrijpen? Nee, wij spreken hier niet over begrijpen. Wij spreken hier over het geloof in de feiten die God ons geopenbaard heeft in zijn woord. En ook dit artikel 37, het laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat handelt over feiten. Historisch aanwijsbare feiten. Maar het staat nog te gebeuren. Dat eens zal de Heer Jezus verschijnen in de heerlijkheid van zijn Vader. Met majesteit en macht en heerlijkheid. Hij zal komen met zijn 10.000 maal 10.000 engelen. En niets op deze aarde is daarmee te vergelijken. Dan zullen de zon en de maan verduisterd worden. De Heer Jezus zal terugkeren met een grote stem en ieders oog zal hem zien. Zo heeft de Heer Jezus eens eerder met een grote stem uitgeroepen: het is volbracht. Maar straks zal de Heer Jezus weer met een grote stem uitroepen en met zo'n grote stem dat heel de mensheid het zal kunnen horen. En hoe God dat zal doen, dat laten wij maar aan God over. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen opgewekt worden en een ieder zal hem zien. Dan zal Christus gezeten zijn op zijn troon, hij zal rechter zijn. En dan zal Psalm 110, dat wij juist gezongen hebben, helemaal vervuld worden. En als dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. En als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Lucas 21, 27 en 28. Als we nu om ons heen zien in deze wereld, dan zien wij de mens der wetteloosheid opdoemen. En wij zien de tekenen van zijn wederkomst. En de Heere Jezus zegt hier: als nu deze dingen beginnen te geschieden, wat moet dan zijn kerk doen? Omhoog zien. Ziet omhoog. Heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Uw verlossing. Zoals Israël verlost werd uit Egypte. Zoals Israël verlost werd uit de ballingschap. Dat zal maar een flauwe afspiegeling zijn van deze verlossing. Hij komt om de aarde te richten. En wie zullen dan verschijnen voor deze rechter? Alle mensen. Mannen, vrouwen, kinderen. Allen die van het begin van deze aarde geleefd hebben. Alle volkeren. We hebben het gelezen. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En wat gebeurt er dan? Die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Gods kinderen zullen uit de aarde verrijzen en samengevoegd worden met hun zielen. En zij die nog leven, nog niet gestorven zijn, wanneer de Heer Jezus terugkomt, zij zullen niet sterven, zij zullen in een ogenblik veranderd worden. En dan zegt 1 Thessalonicenzen 4, vers 17, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. En dan zullen we altijd met de Heere wezen. Wat zal dat heerlijk zijn? Om altijd in de onmiddellijke tegenwoordigheid van de Heere te zijn. Het oordeel zal dus plaatsvinden. En dat lezen wij hier in artikel 37, daar zijn we nu mee begonnen. Als dan zullen de boeken, dat is de gewetens, geopend. en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel, die de wereld alleen maar voor kinderspel en voor tijdverdrijf geacht hebben. En dan zullen de verborgenheden en de geveinsdheden, de huichelarij van de mensen openbaar voor allen ontdekt worden. De Heer Jezus zei het toch, wat in de binnenkamer gesproken is, dat zal van de daken verkondigd worden. Dat gebeurt dan. De dingen uit uw leven die u niet wil dat een ander dat zou zien, worden dan openbaar gemaakt. De boeken zullen geopend worden. Dat staat ook zo in Gods woord. Openbaringen 20 vers 12. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was. Naar hun werken. Wat zijn die boeken? Wat voor boeken zijn dat? Heeft de Heere God boeken? De Bijbel zegt van wel. Dan zullen de boeken geopend worden. Dan denken we in de eerste plaats aan het boek van Gods geheugen. Want de Heere houdt alles bij. Wat wij gedaan hebben. Of wat we niet gedaan hebben, wat we wel hadden moeten doen. En in dat boek van Gods geheugen staat alles genoteerd. Met alles wat er gebeurd is en wat we gedaan hebben. En het staat daarin genoteerd van alle mensen die ooit geleefd hebben. Of ze onder het evangelie waren, of dat ze het evangelie nooit gehoord hebben. Wordt allemaal daarin genoteerd. Wanneer ze onder het evangelie geleefd hebben, zullen ze rekenschap moeten afleggen wat ze met dat heerlijke evangelie gedaan hebben. Sommigen kwamen tot bekering en hebben geluisterd, terwijl anderen zich afgezet hebben. Die schudden het van zich af. Die wilden er niet meer naar horen. Ze wisten het wel, maar ze wouden er niet meer naar horen. Ze werden aan geërgerd en ze hebben zich verhard en zich overgegeven aan deze wereld, want we leven hier voor het plezier, voor tijdverdrijf en voor kinderspel. Waar gaat het leven om? Genieten. Zoveel mogelijk genieten. Zo hebben zij geleefd. Maar de Heer houdt ook bij hen die het evangelie nooit gehoord hebben. En hoe worden zij geoordeeld? Naar het evangelie? Nee. Naar de wet van God. Die zij in hun hart hebben. En dan komen we bij een ander boek uit. Er staat ook hier, de boeken worden geopend. Niet alleen het boek van Gods geheugen, maar ook het boek van het menselijk geweten. Een mens weet wanneer hij verkeerd doet. En een mens beschuldigt zichzelf of wil zichzelf niet beschuldigen. Maar weet dat hij behoort zichzelf te beschuldigen. Maar dat willen ze niet. Ze willen hun geweten toeschroeien als met een brandijzer. Maar elk mens weet wat hij of zij gedaan heeft. En dan worden ze naar geoordeeld. Die heidenen worden geoordeeld naar de wet die God in hun hart geschreven heeft. En nazi-criminelen Ook al waren ze nog zo geïndoctrineerd door de nazi-ideologie. Ze wisten dat ze verkeerd deden. Geen twijfel aan. Want ze wilden alle papieren maar verbranden en alle administraties verbranden in de concentratiekampen. Want de Russen kwamen eraan. En toen wilden ze vluchten. Burgerkleding aantrekken. Vluchten naar Zuid-Amerika. Naar de valse naam. Waarom doen ze dat? Omdat ze weten dat ze gezocht worden. Omdat ze weten dat ze verschrikkelijke dingen gedaan hebben. Maar sommige mensen die denken dat ze hun geweten kunnen dichtschroeien. Die denken er niet meer aan. Het is klaar. We gaan verder. Het lijkt alsof hun geweten niet meer spreekt. Maar weet u, ik heb het nooit gedaan, maar ik heb het wel op verschillende kanten gelezen. Dat als je citroensap neemt en je doopt daar een pen in en je gaat schrijven op papier, dan zie je niets. Maar als je dan dat stuk papier met die tekst in citroensap gaat houden tegen het vuur, dan worden die witte letters worden zwart. En opeens wordt die tekst helemaal leesbaar. Zo zullen de gewetens van mensen opengebroken worden. En al hun zonden zullen in zwarte letters voor hen gesteld worden. En ze weten: het is waar. Ik heb het gedaan. Dat is het boek van de geweten van mensen. Maar dan is ook nog een boek. Het boek hebben we eigenlijk al genoemd. Het boek van Gods wet. Wat God opgeschreven heeft in het hart van mensen. Maar ook in zijn woord. Vervloekt is een ieder die niet doet alles wat in de wet van God beschreven staat. Wordt een mens naar geoordeeld. Maar er is nog een boek. Dat is het boek van het evangelie. En daarin zien wij de verdiensten van Christus. En die verdiensten worden uit genade toegerekend aan arme zondaren. Zij die geleefd hebben onder het evangelie en het hebben omarmd en omhelst, zij ontvangen eeuwige verlossing. Ook al was het geloof nog zo zwak en al was het geloof nog zo aangevochten, ze konden niet wegblijven van de Heer Jezus Christus. Ze hebben hem omhelst. Naar de ongelovigen. Zij vinden niets in dat boek van het evangelie. Ze wilden niet geloven, want ze wisten, dan kost mij dat mezelf. Dan moet de Heere alles te zeggen hebben over mijn leven en dat wil ik niet, daar verzet ik me tegen. Hoe verschrikkelijk. Een mens wordt er straks naar geoordeeld. En tenslotte is er nog een boek. En dat is het belangrijkste boek wat er is. Wat zou dat zijn? Nee, het is niet de Bijbel. Nog een boek. En wanneer dat boek geopend wordt, dan zal iedereen de adem inhouden. Dat is het boek des levens. En daarin staan de namen opgeschreven van allen die behouden worden. Dat zijn al de uitverkorenen Gods. Dat zijn allen die door genade hebben leren geloven in de Heer Jezus Christus. En die zichzelf hebben leren verloochenen. Hun namen staan in dat boek opgetekend. En zij gaan de heerlijkheid in. Wat een blijdschap. Wanneer uw naam daarin vermeld mag zijn. En daar wordt een mens naar geoordeeld. Naar die boeken. En dit oordeel, zegt de belijdenis, is zeer wenselijk. Zeer troostelijk voor de vromen en de uitverkorenen. Het is om te wensen, naar te verlangen. Het is vol troost voor de vromen en de uitverkorenen. Omdat als dan hun volle verlossing volbracht zal worden. Hun volle verlossing. Op aarde hebben ze al iets van die verlossing meegemaakt. Dat de slavernij aan de zonde gebroken werd. Dat de liefde tot de Heer in hun hart uitgestort werd. En dat ze vrijgemaakt werden van de dienst van de zonde. En dat ze de Heer Jezus in hun hart hebben leren omhelzen. O, dat was al zo'n heerlijke verlossing. Die liefde van de Heer brandde in hun hart al tijdens hun leven. Maar dat was maar de aanvankelijke verlossing. Er is nog veel meer. Er komt een volle verlossing. En, zegt de belijdenis hier verder, ze zullen aldaar ontvangen de vruchten van de arbeid en moeite die ze zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden. De vruchten van hun arbeid en moeite. En wat kan er een moeite zijn? Lijden. Ook in het dagelijkse leven. Een kruis dragen. Omdat u uit overtuiging weet dat de Heere wil dat ik deze weg ga. Dat het juk is wat de Heere mij oplegt. En dat zal ik dragen. Zonder te klagen. En ik zal hem voortdurend bidden om kracht om verder te gaan. U met uw kruis, u met uw juk. U met uw stil verdriet, wat u niet begrijpt. Maar dat heeft de Heere gewild. De Heer heeft dat bewust gewild, dat u dat zou overkomen. En u begrijpt het niet. Maar u buigt ervoor. Want u weet, God is goed. Hij is vol liefde. U buigt. Maar het is wel een stuk leed. Het is niet een onoverkomelijk leed. Het is niet een lijden wat uitzichtloos is. En als u eerlijk bent, moet u ook zeggen, het is ook niet te zwaar. Want hij is er steeds weer om u te helpen. En zo wordt u ook nauw aan de Heere verbonden. Zoals Paulus met zijn doorn in het vlees. Ook een stuk lijden voor hem. In het dagelijkse leven. Maar straks wordt die moeitevolle arbeid en dat lijden vergolden. Er is een vrucht aan verbonden. Het is niet voor niets wat u meemaakt. De arbeid en de moeite die ze zullen gedragen hebben. Ook het lijden om de naam van de Heer Jezus. Dat hoort er ook zeker bij. En al het werken in zijn dienst, de zelfverloochening. Het zal straks, zullen de vruchten daarvan gezien worden. Tot uw verbazing. Overladen met Gods goedertieren. Wat zal dat een heerlijk moment zijn. En dan zal ook hun onschuld door allen bekend worden. Onschuld, maar we waren toch allemaal schuldig? Ja, maar de onschuld van Christus wordt op dat volk gelegd. Wat een heerlijk moment. Wanneer de engelen uitgezonden zullen worden en de uitverkorenen zullen vergaderd worden. Hun lichamen zullen opstaan uit het graf. En Gods kinderen zullen de engelen zien. En ze zullen samen met de heilige engelen beginnen de Heere groot te maken. En Gods kinderen zullen elkaar ontmoeten. Al de heiligen uit alle landen zullen daar vergaderd worden voor hem. Van alle tijden en van alle plaatsen. En ze zullen elkaar ontmoeten zonder zonde. Volmaakt. Verheerlijk lichaam. En een zondeloze ziel samen vergaderd. En wat er dan gaat gebeuren? Dan worden ze opgenomen. In de lucht. En ze zullen de Heer Jezus ontmoeten. In de lucht. In de wolken. Daar zullen ze zijn. Waarom zeggen wij dat? Omdat het woord van God het zegt. Daarom. En het woord van God is het einde van alle tegenspraak. En wat een blijdschap en een zielsverrukking om hem daar te zien. Hem die u eerder ontmoet had in de binnenkamer. Toen hij vrede tot uw ziel sprak. Toen hij u uitredde uit zoveel gevaren en noden en onmogelijkheden. En steeds was hij er tijdens uw leven om u te vertroosten en te bemoedigen. En steeds kon u nieuwe krachten putten om verder te gaan. Hij deed het. Hij was er altijd. Elke dag waren zijn goedertierenheden nieuw. En soms moest u het met een ontroerd hart en met een traan in uw oog belijden. Heere, wat bent u goed voor mij. Maar dan zult u hem zien. Wat een heerlijkheid. Hij die zichzelf gaf voor mij. Ik vroeg niet naar hem. Maar hij vroeg naar mij. En hij gaf zichzelf voor mij in de diepten van de hel. Nog voordat ik zelfs bestond. Om hem dan te zien. Hem onuitsprekelijk lief te hebben. Met intense vreugde. En dan zal gezien worden. Dat al de slagen en al het verdriet en al de moeite en al de slapeloze nachten en al de bloed, zweet en tranen en al de verdrukkingen op deze aarde niet zijn op te wegen tegen de oneindige, eeuwige heerlijkheid die dan ervaren zal worden. En die ervaring zal steeds maar blijven doorgaan. Dan zullen Gods kinderen hun zaligmaker zien. Er moet recht gedaan worden. Zo zal aan Gods kinderen recht gedaan worden. Terwijl ze op deze aarde tegengewerkt werden. Dat is eigenlijk al de eeuwen zo gebeurd. Ze werden tegengewerkt. Soms buitengesloten. Soms gemarteld en gedood. Maar dan zal aan Gods kinderen recht gedaan worden. En wanneer Christus terugkomt. Zal de volle verlossing van Gods kinderen duidelijk worden. En dan zal de zonde niet meer zijn. Geen gebrek. Geen tranen. Geen verdriet. Geen angst. Geen strijd. Niet meer waakzaam hoeven te zijn. Niet meer de geestelijke wapenrusting moeten hebben. Wat nu nog wel moet in het strijdperk van dit leven. Waar Thessalonicenzen over spreekt. Wat wij gelezen hebben. Nu nog de helm der zaligheid, nu nog het schild des geloofs, nu nog het zwaard des geestes. Ook morgenochtend weer op uw hoede zijn. Weer vooraf de Heere vragen om kracht en genade om deze dag door te komen. Weer vragen naar Gods wil wanneer er iemand is die ja, toch wat moeilijk is en wat problemen mee zijn. Toch hem met liefde tegemoet te treden en met ootmoed. Want het gaat niet om mij, maar het gaat wel om de vrede te bewaren. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Morgen begint de strijd weer, niet waar? Maar dan geen strijd meer. Geen verdrukking. Geen kou. Geen hitte. Geen ziekte. De duivel is er niet meer. De verleiding niet meer. De wereld niet meer. En de opscheppers, de snoevers in deze wereld die uitlachen, die zijn er niet meer. Daar zijn enkel hem die de Heer Jezus lief hebben. En ze zullen hem dan volmaakt lief hebben. En dan zal alles nieuw gemaakt worden. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Deze oude aarde en hemel zullen met vuur verteerd worden. Of liever gezegd, gezuiverd worden. En door die reiniging heen zal de Heere uit deze gereinigde aarde een nieuwe aarde doen voortkomen. En dan zal ook de schepping vrijgemaakt worden, verlost worden van de slavernij aan de vergankelijkheid. Dan zal de dood er niet meer zijn. En dan zal alles nieuw en heerlijk worden. En dan wil ik niet fantaseren hoe dat zijn zal. Maar daar zal ook de natuur een zekere plaats in hebben. Want God heeft alles geschapen. En alles is verdorven, al is er nog zoveel moois overgebleven. Maar God geeft dat niet prijs. Hij verlaat immers nooit het werk van zijn handen. Alles wordt vernieuwd. En daar zal God wonen, naar zijn raad, met al zijn knechten en hun zaad. Daar zullen ze zijn. Want ik zag het nieuwe Jeruzalem nederdalen uit de hemel. Als een bruid die toebereid is voor haar man. En er was geen tempel daarin. Maar daar zal God zelf wonen samen met zijn volk. Want heel die stad is een tempel. En de afmetingen van die stad, als u het naleest in Openbaringen 21, die zijn reusachtig. De stad Gods, als u het letterlijk uitrekent, is het zo'n 2400 kilometer breed, lang en hoog. Daarmee wil de Heere zeggen, zo groot, zo heerlijk, zo majesteitelijk, zo volmaakt, een kubus, dat is volmaakt. Het zal zo heerlijk zijn. Dat zal gebeuren, u die nu worstelt, die nu smeekt, die nu bidt, die nu niet zonder de Heere kan. Al durft u van uzelf niet te zeggen dat u het geloof hebt. En al durft u van uzelf niet te zeggen dat u bekeerd bent. Ach, wat zou een mens van zichzelf zeggen? En ieder mens moet maar verdriet hebben over zijn zonden en zijn tekorten. Maar de Heere aanroepen en op de Heere zien en alles in het leven voor de Heere zoeken neer te leggen. En te worstelen met een geopende Bijbel naar uw weg, naar uw wil en uw eer en uw naam. Dat volk dat niet zonder de Heere kan. Dat volk dat in de binnenkamer zijn hart uitstort voor de Heere. En de Heere blijft verwachten in al mijn nood, in al mijn tegenslagen, in al mijn verdriet. Heer, ik kan niet zonder u. O, daal af, Heere, kom in mijn hart. Die dagelijks smeken om Gods Heilige Geest. Dat volk dat arm is in zichzelf. Dat volk dat verdriet heeft. Dat bedroefd is omdat ze niet zijn zoals ze moesten zijn. Dat volk dat arm is in zichzelf, dat volk. Dat is het volk des Heren. Ze konden niet zonder God. Ze hebben voortdurend op hem gehoopt. Dan zullen zij daar zijn met hem. In eeuwige heerlijkheid. En die heerlijkheid is zo groot, is nooit opgeklommen in het hart van enig mens. Begrijpt u nou waarom het staat aan het einde? Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten. De beloften Gods in Jezus Christus onze Heere. En Guido de Breij die dit geschreven heeft, was ook getrouwd. Hij had ook, meen ik, 4 of 5 kinderen. Hij hield van zijn vrouw. En heeft vanuit de gevangenis waar hij later in was ook brieven aan zijn vrouw geschreven en aan zijn moeder. Maar toch verlangt hij. Met groot verlangen om ten volle te genieten. Zo moet een kind van God zijn. U staat toch achter de 3 formulieren van eenigheid? Ja, dat doen wij. Heidelberger Catechismus, Nederlands geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Maar het staat in de belijdenis dat wij die dag verwachten. Met groot verlangen. Dat is iets om over na te denken. Voor u en voor mij. Het zal zo heerlijk zijn. Zonder zonde de Heere lief te hebben. Maar wanneer de Heere Jezus terugkomt, zijn er ook ongelovigen. En de belijdenis zegt het ook. De gedachtenis van dit oordeel is met recht verschrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en de goddelozen. En dan zullen Gods kinderen de verschrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal. Die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. Lodewijk de 14e van Frankrijk werd genoemd de zonnekoning. Hij leefde in zulke rijkdom en overvloed. Dat was verschrikkelijk, zo'n rijkdom en overvloed wat hij had. En hij besloot het, omdat hij toch wat veel gezondigd had in zijn leven. En hij werd aangestuurd door de jezuïeten die hem raad geven om het nog goed te maken met God. Moet u maar de gereformeerden gaan vervolgen. En hen verbieden om uit Frankrijk te vluchten. En als ze gepakt worden, werden die mannen naar de galeien gestuurd. Met een levensduur van ongeveer gemiddeld 3 maanden. En de vrouwen werden naar kloosters gestuurd. En de kinderen naar andere kloosters. Als ze wilden vluchten en gepakt werden. Wat een vreselijk mens. Deze Lodewijk de 14e, hoe kan het nou? Het ging maar door, jarenlang. Maar dan op die dag zullen Gods kinderen de verschrikkelijke wraak zien. Die God tegen de goddelozen doen zal. Die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. Ze zullen overwonnen worden door het getuigenis van hun eigen gewetens. En ze zullen ook onsterfelijk worden. Maar op zulke wijze dat het zal zijn. om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. Want de goddelozen zullen ook opstaan. Nadat Gods kinderen eerst zijn opgestaan. En zij zullen opstaan met een verschrikkelijk lichaam. Ook met hun zielen die uit de duisternis tevoorschijn komen verenigd worden. En zij zullen een vreselijke dag meemaken. Ze zullen de duivelen ontmoeten om samen met hen verdoemd te worden. En wat zullen ze spijt hebben dat ze niet gelet hebben op de verlossing die hen aangeboden was in Christus. Ze zullen zichzelf haten dat ze zo dwaas geweest waren. Voor de duivelen was er geen genade, maar voor hen mensen was er nog genade geweest. Maar ze hebben het veracht. Het kostbaar bloed van Christus hebben ze vertreden met voeten. En ze zullen vergaderd worden, verzameld worden, samen met al die vreselijke goddelozen, de vloekers en de moordenaars, de kindermoordenaars en allerlei obscene mensen zullen allemaal samen zijn. En er zal geen greintje liefde tussen hen zijn. Ze zullen elkaar vervloeken en elkaar willen verscheuren. En ze zullen de rechtvaardigen zien, schitteren als de zon in heerlijkheid. En ze zullen dan, die goddelozen, vervuld worden met grote angst. En ze moeten staan voor de Heere, die ze nooit wilden ontmoeten. En zij die alleen maar geleefd hebben voor de lol, genieten. Tijdverdrijf en kinderspel. Ze zullen rekenschap moeten afleggen van al de zegeningen die ze ontvangen hebben. Van al het eten wat ze van God ontvangen hebben. Van het woord en het getuigenis wat ze gehoord zullen hebben tijdens hun leven, waar ze niet naar geluisterd hebben. En dan zullen al de geslachten van de aarde snikken en huilen en uitbreken in angstgeroep. En ze zullen hem moeten zien. Ze zeiden van hem tijdens hun leven, o, laat ons zijn banden verscheuren en ons losmaken van hem. Maar dan op die dag zijn ze gevuld met schaamte, met verwarring, met verschrikking. En dan zal Christus tot hen spreken. Ik gaf u mijn evangelie, maar u hebt er niet naar willen luisteren. Ik gaf u mijn woord, maar u hebt er weggeworpen. Ik gaf u mijn zegeningen, maar u besefte niet dat ik ze u gaf. Ik verloste u uit moeite en ik gaf u gezondheid na ziekte. Maar u gaf mij de ere niet voor. En nu zult u gestraft worden. Het moet. Er moet recht gedaan worden. En dan zullen ze schreeuwen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Maar dat gebed, dat ze dan zullen opzenden, zal niet verhoord worden. Want ze zullen geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zwavel. Ze zullen in de eeuwige rampzaligheid zijn. En ze zullen gepijnigd worden met vuur en zilver, dat zwavel, voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Openbaring 14, vers 11. Vreest God, hij laat niet met zich spreken. Botten. Maar de belijdenis gaat verder en daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zone God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. En alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden. De zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart van een mens nimmer meer zou kunnen bedenken. En daarom verwachten wij die grote dag, met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. Daarom, volk van God, ga door met uw strijd. Houd moed. Houd vol. U hoeft het niet alleen te doen. De sterke God staat u nabij. Hij helpt u met uw dagelijks kruis. Uw bidden, uw lijden, uw strijden. Het is niet te vergeefs. Houd moed. En zie uit naar Hem, nu al in dit leven, dat Hij u al meer mag vullen met zijn Heilige Geest. Laat er in ons leven een honger en dorst zijn om naar Hem te verlangen. En als u de Heere niet kent, of als je nog leeft voor dit leven, en je denkt, wat zullen we allemaal in dit leven gaan doen? En wat zullen we allemaal nog bereiken? En wat zullen we allemaal nog kunnen kopen en kunnen doen? En zoveel plezier we nog kunnen hebben in dit leven. Waar leef jij voor? Voor deze wereld? Deze wereld is keihard. En de barmhartigheid van de goddelozen is wreed. Er is een ander koninkrijk. En dat is de koninkrijk van liefde, van licht, van leven, van overvloed. En daar krijg je nu al in dit leven een voorsmaak van. Is het niet tijd om je gewonnen te geven? We hebben het toch over feiten, geen verzinsels. Jezus Christus is toch opgestaan uit het graf, waar of niet waar? Hij is toch nu in de hemel? Straks komt Hij terug. Waar leef jij voor? Waar leeft u voor? Bent u gereed Hem te ontmoeten? Het is zo'n verlossing om verlost te worden van een zinloos en leeg bestaan. Om verlost te worden van de macht van de zonde. Ga dan maar eens om je zonden wenen. En ga maar God bedelen om genade. Ja, hoe is het in ons leven? Verlangt u naar Christus? Dorst u naar Hem? Houd moed. Want straks ontmoet u geen onbekende, maar uw zaligmaker, uw redder en uw God. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 68, het tweede vers. Dat is Psalm 68, vers 2. Zullen wij danken en bidden. Heren, zo willen wij u aan het einde van de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis u hartelijk danken. Dat u destijds Guido de Bray zoveel wijsheid en inzicht hebt geschonken. Dat hij dit geschrift op kon stellen. En dat wij daar de vruchten nog van plukken. Hij heeft zijn geschrift met zijn eigen bloed moeten bezegelen. En hij heeft ook verlangd naar die grote dag. En Heere, waar zullen wij dan voor leven? Zullen we met deze wereld dan moeten omkomen in het eeuwig verderf? Of zullen we met uw volk eeuwig in de heerlijkheid zijn? Laten we die vragen met ons meenemen. En wilt u die vragen doen branden op onze zielen? Opdat wij hier in dit leven u mogen kennen als een schuldovernemend borg. Dat we de vernieuwende kracht van uw Heilige Geest nu al mogen kennen. En dat we iets van die vrede mogen smaken die u geeft aan uw volk en kinderen. Heren, wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. En wij vragen u om uw ontferming. Heren, uw bloed is genoeg voor een ieder van ons. Laten we dan tot u toch vluchten en u hartelijk aanroepen. Heren, gaat u met ons. Gedenk ons deze week in alle omstandigheden, ook als we rondom een geopend graf moeten staan, schenk ook dan uw nabijheid. Bewaart u in ieder van ons. Want Heere, het kan zijn dat u terugkomt, maar het kan ook zijn dat wij opgeroepen worden om u te ontmoeten. En Heere, laat dat dan toch geen verschrikkelijk moment zijn, maar een heerlijk moment. Wilt u doen wat nodig is in ons hart en ziel? Dat we eeuwig u mogen toebehoren. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 2, het zesde vers. Psalm 2, vers 6. gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zeker.